Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is David van Overbeek en vandaag heb ik te gast Robert van Putten. Hij is filosoof en bestuurskundige. Dag Robert, goedemorgen.
Goedemorgen.
Jij bent onlangs gepromoveerd, gefeliciteerd daarmee natuurlijk nog. Je hebt een promotie geschreven, het gaat over maakbaarheid. En dan maakbaarheid in de bestuurskunde, maar ook in het bestuur in het algemeen. Daar gaan we uitgebreid over spreken vandaag, over jouw proefschrift, over wat je precies hebt gedaan en wat je hebt onderzocht. Maar misschien als aftrap, wat is maakbaarheid precies? Waar moeten we daaronder verstaan?
Ja, dat is inderdaad de eerste vraag die we dan moeten hebben. En de eerste vraag die ik mij gesteld heb toen ik met die studie aan de slag ging, want ik kwam het woord wel tegen. Mm-hmm. Het is een woord dat we zo nu en dan ook, en het laatste jaar door corona wellicht wat meer, weer tegenkomen in het publiek debat. En dat we vaak kennen als een soort, ja, scheldwoord is net een groot woord, maar als een woord met een negatieve lading. Een politieke retoriek zou je kunnen zeggen. Het is misschien een woord dat daar regelmatig in terugkeert. En we vinden dat een bepaald beleid maakbaarheid te denken en dan hebben we daarmee afgedaan.
Ja, dat zijn te grote hopen eigenlijk. Het is te ambitieus.
Ja, dat precies. Dan willen we daarmee zeggen, het is ambitieus. Maar dan verder bedoelen we ook niet wat we dan precies dan onder maakbaarheid verstaan. En waarom dan dat ene beleid specifiek het kenmerk van maakbaarheid te denken zou dragen. Dus wat ik eerst heb gedaan is inderdaad proberen dat woord uit te pluizen. Is het nou meer dan politieke retoriek, dat je gewoon een stempel erop plakt en klaar, deugt niet? Of is het echt een samenhangend denkbeeld? En ik ben eigenlijk dat laatste gaan beargumenteren. En dan komen we gelijk op iets ingewikkelds. Want eigenlijk moet je zeggen, maakbaarheid is een soort verzamelterm voor een set van denkbeelden en houdingen. Die we allemaal onder dat woord opbrengen. Het is een woord dat ook van vrij recente datum is, denk ik. Dus vanaf de jaren 70 dat het een beetje in gebruik is geraakt.
Ja.
Maar het staat denk ik wat mij betreft voor. Ik typeer het in drie dingen. Die eigenlijk allemaal in de basis samenvallen onder wat je met een term van Charles Taylor sociale verbeelding zou kunnen noemen. Het behoort net als een begrip als democratie, een rechtsstaat, de markt, het publieke domein. Dat soort woorden onderdeel tot onze moderne sociale verbeelding.
Mm-hmm.
Dat wil zeggen dus, het is niet zozeer een denkbeeld dat een geloof uitdrukt van ons, of een echte overtuiging, dat je er als beleidsmaker of politicus gelooft in dat die samenleving maakbaar is.
Mm-hmm.
Je praat daar niet alle dagen over als een standpunt, maar dat intuïtief en impliciet in ons denken verondersteld wordt. En zou je kunnen zeggen, maakbaarheid is als eerste dat het een ethos van beheersing. Mm-hmm. Het is een diepgeworteld levenshouding, een levensideaal, waarin we proberen het noodlot te overwinnen, de tragiek te beperken en uiteindelijk geluk of om het mooie leven te realiseren. En dat ideaal, dat ergens gaat dan gepaard met een wereldbeeld.
Ja.
En dat is wat vaak wel bekend is, het mechanistisch wereldbeeld.
Okay.
De samenleving als machine.
Ja, nou, laten we dat zometeen wat verder uitdiepen. Ja. Ik moet zelf bij maakbaarheid ook altijd denken aan iets van de jaren 70 of jaren 80. De maakbare samenleving, dat komt mij altijd voor als kreten uit die tijd, zeg maar. En nu inderdaad staan politici, als je ze zo hoort, veel nuchterder daar tegenover, zouden zeggen. Ze zetten zich juist tegen af. Ik denk, ja, het wordt als een soort pejoratief bijna gebruikt misschien. Van ja, de samenleving is toch niet maakbaar. Maar als ik jouw proefschrift lees, dan zeg je eigenlijk, maakbaarheid is springlevend nog steeds.
Ja.
Ondanks dat politici het misschien wel ontkennen of misschien het elkaar verwijten, is eigenlijk iedereen ervan in de ban. Of veel politici zijn er nog steeds van in de ban.
Ja.
Van die maakbaarheid.
Ja, dat klopt. Dat is opvallend. Ik heb me daar ook over verwonderd. En dat is dus inherent aan dat woord maakbaarheid is opgekomen in een bepaald politiek tijdperk, zou je kunnen zeggen. De jaren 70 is op een gegeven moment ook neergezet als een liberaal frame op linkse politiek, sociaal-democratische politiek. Dus Den Uyl zou de grote maakbaarheidsman zijn en Wiegel zou dat doorgeprikt hebben, even heel karikaturaal gezegd.
Ja.
Dus het is gaan domineren als een rechtsflame op linkse politiek.
Mm-hmm.
En dat hebben we blijkbaar decennia lang daarna in stand gehouden. En daarna is ook na de jaren 70 ook allerlei afbouw geweest van de verzorgingsstaat. Die termen hebben we gaan spreken over privatisering en vermaatschappelijking van bestuur. En terug naar de participatiesamenleving, dat soort thema's. Dus we hebben dat beeld heel lang volgehouden. Maar het is eigenlijk een heel karikaturaal beeld van maakbaarheid. En ik ben niet de eerste die dat constateert. Ik bouw eigenlijk voort op suggesties die je al ziet in de late jaren 90, waarin sociologen, waaronder Jan-Willem Duivendak, in een studie over maakbaarheid en planningspolitiek erop hint van, nou ja, wat we nu aan het zien zijn vanaf de jaren 90. Mm-hmm. Het is maar de vraag of dat het einde van de maakbaarheid was. Mm. En ik wou eigenlijk op die gedachte voort te laten zien dat we nu een jaar of 20, 30 verder inderdaad die maakbaarheid een nieuwe gedaante zijn terug te gaan zien. Ook al hebben we dat eigenlijk uit ons politiek discours, uit ons debat verbannen. Dus ja. We moeten nu opnieuw eigenlijk onze politieke werkelijkheid van de laatste 30 jaar gaan begrijpen. Als een nieuwe gedaante van maakbaarheid. Want je ook in de neoliberale politiek genoeg aspecten van dat ideaal van beheersing en dat mechanistische wereldbeeld terug kan zien.
Ja, even om het scherp te krijgen. Politici, ook in deze tijd wat je zegt, die worden natuurlijk verwacht vanuit de burger dat er iets gedaan wordt. Er is zoiets als een pandemie, maar er zijn natuurlijk altijd maatschappelijke problemen en politici die willen graag daadkrachtig overkomen. Die gaan eraan, et cetera. Is dat nou hetzelfde als maakbaarheid?
Ja, dat is moeilijk. Hè? Dat is een discussie waar ik veel op kom van hoe moet je dat zien. En, ik zou niet willen zeggen dat per se staan voor idealen om de samenleving te verbeteren, om te strijden voor rechtvaardigheid of maatschappelijke kwesties, dat per definitie maakbaarheid is. Voor mij gaat het dan vooral om hoe doe je dat vervolgens dan? Mm-hmm. Hoe hoog leg je ambitie of pretentieniveau? En hoe, met welke bestuurlijke instrumenten wil je dat te lijf gaan? Afhankelijk daarvan zou ik zeggen, zit je in een heel maakbaarheidsdiscours of niet? Mm-hmm. Dus dat je, om een voorbeeld te geven, dat je nou plannen hebt of ambities hebt om het roken tegen te gaan. Of alcoholconsumptie beperken, het preventiebeleid. Preventie benadruk ik in mijn proefstuk als een van de belangrijke uitingen van maakbaarheidsdenken vandaag de dag. Dat je dat... Dat je daar plannen voor hebt en je dat belangrijk vindt, dat betekent niet gelijk dat het maakbaarheidsdenken niet. Zeker als je het met allerlei coalities doet en dan samen met de samenleving dat aanpakt, dan zeggen, nou, dat is een heel redelijk ideaal. Vervolgens is van hoe hoog leg je die lat en wat voor taal sla je daarbij uit? En dan wordt het nog wel eens ronkende taal van in over 20 jaar is er geen kind meer die weet wat roken is.
Ja.
En dan, dus het zit voor een belangrijk deel ook in de taal en in de instrumentenkeuze.
Ja, dus het is ook echt misschien een bepaalde houding die mensen aannemen. Een soort een karakter wat ze uit dat maakbaarheid, die maakbaarheid spreekt.
Ja, wat bedoel je dan nu met karakter? Dan gaat het echt om de personen.
Ja, om de personen, ja.
Ja, nou, ik probeer het maakbaarheid wel echt in termen ook van... het heeft zeker met personen te maken, maar vooral ook in termen van... beleid zelf te zien of bestuursinstrumenten of het stelsel wat we ingericht hebben.
Ja.
Ik ben ergens ook wel voorzichtig om het op de... persoon te spelen, omdat het vaak helemaal niet alleen de persoon is, maar de hele cultuur die we inademen, die daarvan doordrongen is.
Ja, het speelt ook breder dan alleen de persoonlijke opvattingen van mensen en de persoonlijke karakters natuurlijk van individuen.
Ja. Ja. En als het al zover het al met karakters en persoonlijkheden te maken, dan heeft dat met hoe wij ons allemaal gevormd zijn door, je kunt de hele huidige tijdgeest kunnen noemen, van het verlangen naar het perfecte.
Ja.
En denken en van deels ook beseffen dat we heel veel mogelijkheden daarvoor hebben.
Ja, nu zei jij, maakbaarheid heeft ook te maken met een hele moderne manier van denken. Dus eigenlijk een denken die, of we nou in de jaren 70 gaan, of in nu, of in de jaren 30 misschien van de 20e eeuw, die eigenlijk daar al helemaal in doorspeelt. En dus misschien in die tijd, of in die zin ook, helemaal niet zo afhankelijk is van cycli van jaren of tientallen jaren, maar die al veel langer eigenlijk teruggaat in ons. Kan je die geschiedenis van dat... van dat maakbaarheidsdenken in relatie tot de moderniteit is ietsjes duiden. Waar komt dat precies vandaan en hoe zit dat in elkaar, die relatie?
Ja, dat is, dat moet dan een beetje in grote stappen. Ik denk, de vraag is waar begint het? Voor een deel zou ik kunnen zeggen, het is iets oermenselijks. In het eerste boek van de Bijbel, Genesis, staat er al het grote bekende verhaal over de Toren van Babel.
Ja.
En dat wordt vaak geïnterpreteerd als toch een poging van, een hubris poging van mensen om tot in de hemel te kunnen bouwen.
Mm-hmm.
Dus ergens is het wellicht iets oermenselijks om te streven naar beheersing, om dat noodlot te vermijden of onder de duim te krijgen. Volgens mij is het vervolgens vooral iets dat vanaf de moderne tijd serieuze plek begint te krijgen in politiek en bestuur. En dat heeft denk ik alles te maken met de ontwikkeling van de moderne wetenschap. En dus ook met onze mogelijkheden tot beheersing. Maar daarachter zit natuurlijk een bepaald beeld van de werkelijkheid als een, dat komt bij dat begrip mechanistisch wereldbeeld dat in die tijd, Descartes en anderen, begint op te komen. dat de wereld een ding is, een object dat je met rationele kennis kan beheersen. En zodra we daar pogingen mee gaan doen vanaf die tijd, groeit langzaamaan dat besef.
Ja.
Wat onze mogelijkheden zijn.
De wereld niet meer als een mysterie, wat onkenbaar is, maar iets wat we als we maar hard genoeg ons best doen,
ja,
uiteindelijk
niet meer
kunnen
als
begrijpen.
Mysterie, ook niet meer alleen als goddelijke voorzienigheid waar je het mee moet doen en dat er niet zou kunnen ingrijpen.
Maar we moeten actief ons inspannen om
het
te leren kennen en
ja.
We kunnen het.
Ja. Ja.
En als we het doen, dan kunnen we het ook beheersen.
Precies.
Ja.
En dan op een gegeven moment ontwikkelen de moderne staten zich en die gaan ook meer ambities krijgen. Ze krijgen ook grote sociale problemen, bijvoorbeeld in de 19e eeuw, industriële revolutie. Grote problemen rond hygiëne, volksgezondheid moeten aangepakt worden.
Ja.
En dan begint dat beleid van stedenbouw en door de overheid gestuurd ook zich te ontwikkelen.
Ja.
Volgens die principes die we in de eeuwen daarvoor, van de moderne wetenschap en de rationalisering, zijn gaan uitproberen.
En daar wordt eigenlijk die overheid, die verschijnt daar eigenlijk als de eerste actor, als het ware, waar wij als burgers ons dan toe gaan wenden en zeggen, nou, jullie moeten ook ervoor zorgen, jullie als overheid, dat er bepaalde voorzieningen zijn, dat wij de samenleving op een bepaalde manier kunnen, dat we die gaan inrichten, et cetera, et cetera. En de overheid wordt daarbij als een soort primaire actor daarin gezien.
Ja, of dat echt ook al vanuit de burgers of de massa zo gearticuleerd werd, dat weet ik niet zo precies te duiden. Maar het is wel vanaf die periode dat overheden en de politieke gemeenschap zich gaat beseffen, hey, wij moeten wat aan doen aan deze problemen en we kunnen dat op deze rationele principes gaan doen. En, een bekend politiek antropoloog, James Scott, heeft dat mooi uitgewerkt hoe dat vanaf de laat 18e eeuw gaat gebeuren in zijn boek Seeing Like a State. Mm-hmm. En dat gaat inderdaad rond deze thema's van, voor een deel was dat in de bosproductie, maar ook in de ontwikkeling en opbouw van steden. Hoe je dat zo rationeel en efficiënt mogelijk kan doen, zodat je een grootschalige huisvesting kan organiseren, maar ook de hygiëne beter op orde kan krijgen. Dus we beginnen ons te beseffen, hey, we moeten wat doen aan die problemen. En mm-hmm. Dan beginnen we te spreken in termen van algemeen belang en algemeen nut. En dan kom je ook in een meer discours om over dat soort plannen te gaan praten.
Mm-hmm.
Termen van algemeen belang, algemeen nut, efficiëntie, effectiviteit, dat zijn allemaal van die woorden die behoren tot dat mechanistisch wereldbeeld. Dus dan zie je dat inderdaad opkomen en dan staat het voor een deel, zou je kunnen zeggen, los van politieke ideologie, maar krijgt dat in de 20e eeuw een heel duidelijk sociaal-democratisch stempel in onze landen dan, in West-Europese landen, en later dan een meer neoliberaal stempel. En in de landen verder om ons heen kunnen ze zeggen, het communisme, socialisme is een veel radicalere uiting van diezelfde geest.
Ja. Nou, zeg jij in je boek ook heel duidelijk, we associëren dat maakbaarheidsdenken vaak nog heel spontaan of heel intuïtief met de overheid. Dus we denken dan vaak aan een soort vadertje staat, die denkt dat vanuit de toren denkt de samenleving wel te kunnen beheersen en op een bepaalde manier te kunnen inrichten. Natuurlijk dan wel of niet ten goede van mensen of wat dan ook. Maar tegenwoordig zit dat maakbaarheidsdenken meer in iets anders. Je zegt, we denken daarbij wel vaak aan overheden en aan dat de overheid daarin ook een belangrijke rol heeft. Maar eigenlijk, als je dan gewoon eens kijkt naar hoe maakbaarheid in onze tijd zich voordoet, dan zien we dat op heel veel andere terreinen eigenlijk terugkomen. Maar omdat we daar niet zo spontaan vaak bij stilstaan, hebben we daar misschien ook wel in onze verbeelding of in ons denken daarover een soort blinde vlek voor ontwikkeld. Waar zien we die andere vormen van maakbaarheid veel toch terug in onze tijd?
Ik zou het niet in termen van of willen neerzetten. Maar je kan wel de grote beweging zeggen. Want voorheen dachten we dat de samenleving als een soort collectief maakbaar was. En dan maakten we instituties, verzekeringen, stelsels. Tegenwoordig denken we meer dat ons eigen leven maakbaar is. Mm. En dat wij daar ook de eigen actor voor zijn. Dus het hele denken over maakbaarheid is misschien van een centraal niveau naar een... Ja, decentraal is dan misschien niet helemaal goed door, maar is helemaal verspreid over de samenleving als zodanig. Wij zien onszelf allemaal als makers.
Ja, van ons eigen leven.
Levensproject. Ja. Giddens heeft dat helemaal uitgewerkt, socioloog. Maar het is vervolgens denk ik niet of dat wij dat... Wij denken dat wel, of je ziet dat wel vaker in wat analyse, dat we dan van de maakbaarheid van de samenleving en de maakbaarheid van het individu zijn gegaan. En dat ook dat individu zelf dan die actor is. En dat is voor een belangrijk deel waar. Maar dat gaat vervolgens wel gepaard met een overheid die daar vervolgens ook gewoon heel actief in meedoet. En ons daar misschien zelf wat in stimuleert of aandringt om dat te doen. Hmm. Dus ergens, we hebben het tegenwoordig over de prestatiemaatschappij en de prestatiedruk, maar dat is allemaal onderdeel, dat is eigenlijk een nieuwe vorm van maakbaarheid. En maakbaarheid in het domein van de samenleving, de civil society, hoe wij als mensen gewoon leven.
Ja.
Maar die gaat dan gepaard, zou je kunnen zeggen, om even wat scherper in te zitten met een preventiestaat die zorgt dat wij goed, fit en gezond leven, zodat wij dat ook weer kunnen doen. En wij verwachten ook dat we daardoor gesteund worden door het collectief, zodat wij die red race van ons geslaagde leven zo goed mogelijk kunnen vormgeven.
Ja.
Dus het komt op allerlei manieren terug. En buiten de wereld van politiek en bestuur, natuurlijk ook gewoon in de wereld van wetenschap en techniek. Dat is een domein dat ik verder niet in mijn proefschrift heb uitgezocht, maar het zit op allerlei plaatsen.
Mm-hmm. Ja. En nou zit natuurlijk in onze tijd met corona, speelt deze thematiek, wat je aan het begin van ons gesprek ook al even zei, speelt natuurlijk helemaal op. Mensen hebben het natuurlijk nu over in hoeverre de overheid de samenleving inderdaad kan beheersen, in de zin van hoe kunnen we corona onder controle krijgen. Wat je nu net vertelt over het als het ware decentraliseren van maakbaarheid door de overheid, dat mensen zelf moeten worden aangezet om dat samen aan te gaan, eigenlijk corona, maar in bredere zin om dus als individu vorm te geven aan je eigen leven en daar heer en meester over te zijn. Daarvan zien we natuurlijk al een geruime tijd nu dat van die levenshouding, dat daar al een soort kritieken van opzwellen. Dat te eenzijdig is. Dat het leven niet zo maakbaar is als we denken dat het is. En zelfs als we eens even aannemen dat we dus in onze tijd nog maakbaarder zijn, of meer in termen van maakbaarheid denken dan we zelf zouden toegeven, gaat het er dan dus over misschien. Hoe kunnen we nou op een andere manier, wat zou een alternatieve zienswijze zijn op dat beeld? Op dat beeld van het leven als iets wat beheersbaar is en wat ons eigen leven wat maakbaar is. Wat zouden we daar tegenover kunnen zetten?
In mijn proefschrift beantwoord ik die vraag alleen voor het domein van bestuur en politiek. Mm-hmm. Dus de vraag zoals die nu klinkt kun je ook heel opvatten. Wat doen wij zelf als mensen? Als ik bij de wereld van beleid en bestuur houd, dan is het eerste punt dat ik maak. Ja, eigenlijk moeten we ons opnieuw gaan denken, gaan bezinnen op hoeveel maakbaarheid vinden we eigenlijk wenselijk. En wanneer is het genoeg? Kijk, maakbaarheid is en dat in de eerste hoofdstuk van mijn boek probeer ik dat in die zin neutraal te beschrijven, dat ik niet gelijk meega in dat idee dat maakbaarheid een pejoratief woord is dat per definitie slecht is en alleen maar kwalijke dingen oplevert. Nee, we leven in een zeer gemaakte samenleving, behoorlijk succesvol.
Ja.
Wat ik volgens laat zien is dat maakbaarheid altijd met negatieve, ja, effecten te maken heeft. Of het nou in praktische zin is dat beleid heel vaak weer onbedoelde gevolgen oplevert of heel onwenselijke consequenties, dan wel dat aan te veel streven naar beheersing, ja, altijd een schaduwzijde zit, een normatieve zin, namelijk dat er bepaalde waarden in verdrukking komen. En je hebt eigenlijk in de coronatijdperk inmiddels denk ik bijna alle type bezwaren, normatieve bezwaren die ik geïdentificeerd heb vanuit de literatuur, dat ik zien langskomen. We hadden het in het begin al over de rechtsstaat. Is er een wettelijke borging voor al die noodmaatregelen?
Mm-hmm.
Het democratische proces, is het parlement en de gemeenteraad niet buitenspel gezet?
Mm-hmm.
We hebben alle discussies over, ja, wat maakt nu het leven nog waard? Trivialiseert al die beheersmaatregelen ons leven niet te veel? Is ook natuurlijk een van de bezwaren van Hannah Arendt bij maakbaarheid, is ook de thematiek van geweld. Dus beleid kan, doordat we altijd maar proberen steeds alsnog onze doelen te halen, op een gegeven moment gewelddadig worden.
Mm-hmm.
Ergens kreeg ik het gevoel rond de verdere verscherping van de lockdown met de avondklokken en het moeten tegengaan van alle railschoppers. Dat moest natuurlijk gewoon gebeuren, je moet daar wat tegen optreden. Maar we gaan steeds verder onze maatregelen, ook al verliezen we de rationaliteit vanuit het oog. Waar houdt het op? Dan zie je dat er allemaal praktische bezwaren en normatieve bezwaren bij die maakbaarheid, bij de streven naar beheersing kunnen optreden. En dan is de vraag op een gegeven moment van, ja, hoe lang vinden we dat nog wenselijk? Dus je moet op een gegeven moment opnieuw gaan denken over balans. Dat is eigenlijk het eerste punt wat ik in eerste in mijn proefschrift moet nadenken over een ethos van maat houden.
Hm.
Dus eigenlijk moeten we dat goed bestuur en goed beleid niet alleen maar die perfectie realiseren, of de samenleving zoveel mogelijk in staat stellen dat perfecte leven vorm te geven, maar er is ook een balans vinden tussen allerlei botsende waarden en principes van tussen eigenlijk enerzijds beheersing en vrijheid, de klassieke tegenstelling en de moderne denken. Over samenleving en politiek. dat is denk ik een opgave die je opnieuw moet zien. En wij denken heel vaak dat een soort van... Als je niet te radicaal genoeg, te ambitieus genoeg bent, dan ben je een soort van laf, ja, hè, als politicus. Van ja, die heeft geen ambities of die laat de boel maar lopen.
Ja.
Maar je moet opnieuw gaan denken, niet in termen van dat je niet te ambitieus genoeg bent of de grootste plan dat je dan laf bent of gemakzuchtig of onverschillig. Nee, je moet dat ook opnieuw gaan waarderen in termen van de deugd van maat houden in acht nemen. Dat je vrijheid of welke waarde op dat moment ook ingedikt niet als een subjectieve voorkeur ziet, maar als een belangrijke waarde voor het maatschappelijk leven.
Heb je ook eens onderzoek gedaan naar waarom bepaalde van die waarden die je noemt wat meer uit het zicht verdwijnen eigenlijk en andere waarden juist wat meer op de voorgrond staan, waar politici zich dan op laten voorstaan?
Nee, ik heb niet. Niet, en dan kom je eigenlijk ook meer op sociologische vragen. Die hebben mij wel bezig gehouden, maar omwille van de bondigheid en scherpte van het boek eruit gehouden. Maar op een gegeven moment wel de vraag gaan stellen ook, en die zit steeds wel in mijn achterhoofd. Hoe komt dat toch, hè, dat we op dit pad steeds doorgaan?
Ja.
Waarom lukt het ons maar niet om hiervan los te weken of om die andere waarden echt meer recht te doen?
Mm-hmm.
Dat is niet zo makkelijk antwoord op te geven, maar voor een deel zou ik zeggen, het heeft echt te maken met dat maakbaarheid echt een diep geworteld en het verlangen en streven naar beheersing een diep geworteld verlangen is van ons mensen, van de moderne mens zeker, maar van de mensen in het algemeen, want dat staat natuurlijk voor een waarde van zekerheid. We moeten een zekere geborgenheid realiseren met een gemaakte wereld om enigszins te ontsnappen aan wat je bestaansonzekerheid kan noemen.
Ja.
Dus het is een fundamentele waarde die we niet moeten onderschatten. En dat probeer ik ook in mijn proefstuk het recht aan te doen. Dat je niet alleen maar basht op dat begrip maakbaarheid en beheersing, maar het ook echt erkent als belangrijk. Dus het staat voor een fundamentele waarde. Dus het is niet gek dat het altijd bij weer opkomt. Ik denk wat er ook mee te maken heeft, dat zou een tweede verklaring zijn van waarom verdwijnen die andere waarden makkelijk uit beeld. Dus, ja, wat je even met een makkelijk woord systeemdynamiek zou kunnen noemen. Het is onderdeel van ons bestuurlijk systeem. Het zit in onze manier van bestuur, maar ook in het spel tussen politiek, bestuur, media, druk van burgers. Voor politie of bestuurders kun je wel, daarom had ik net de moeite mee van, je moet op de individuele karakter van een bestuurder of politicus spelen. Ga er maar aan staan. Als je de druk uit de media voelt en het parlement en de burgers om te zeggen, nou ja, ik zet die passen op plaats, want ik vind deze waarde belangrijk. Ja. Je hebt constant dat spel.
Het zit ook in dynamiek natuurlijk.
De aandacht, het zit in de systemen, in de manier waarop we denken over goede verantwoording, goede beleidsvoering. Dus het vraagt veel meer dan standvastigheid van één persoon om daar tegen in te gaan, hoewel het wel mooi zou zijn. En goed is als politici en bestuurders zich hier ook in oefenen. Maar het vraagt juist ook iets van onze burgers. Hoe gaan we om met onze verlangens richting de overheid?
Ja, je bent filosoof en bestuurskundige. Hoe ben jij eigenlijk op het spoor van deze thematiek terechtgekomen? Hoe is dit op jouw, hoe heeft het jouw interesse gewekt, zeg maar? En waarom ben je erin in doorgegaan?
Ja, dat is een mooie. Dus, ik ben begonnen met bestuurskunde studeren. Na het eerste jaar ook filosofie erbij gaan doen. Om allerlei redenen. Eén had het te maken met hoe de bestuurskundeopleiding zijn curriculum ging veranderen in de zin van het overschakelen van een lang blokkensysteem met meerdere vakken naar één vak per keer. Ik zag het niet zitten om maar wekenlang maar op één vak te mogen bezighouden, maar zocht de diversiteit en de langere spanningsboog. Dus ik was meer geïnteresseerd in de meer fundamentele vragen. Dus ik had al interesse voor de filosofie. Maar ging het erbij dan ook om die diepgang te kunnen waarborgen en een wat langere lijnen, gewoon een trimester lang studeren en dan een vak afronden.
Ja.
Dus ik kocht die diversiteit. Nou, en in dat studeren bij de filosofie kwam het op een gegeven moment ook over de filosofie van je vakgebied. En regelmatig kwam daar ook de bestuurskunde rond te lopen, ter sprake, met af en toe een venijnige opmerking van dat de bestuurskunde nog een achterlijk denkbeeld van de maakbaarheid zou hebben. Hoe komen ze daar toch bij? Dus ik was daardoor getriggerd geraakt. Wat is dit? Ik had er in mijn bacheloropleiding bestuurskunde nooit van gehoord. De term kwam op één passage in een historisch overzicht over bestuur in de 20e eeuw even langs. Maar het had geen plaats in het bestuurskundig denken. En dat triggerde mij wel. Hoe zit dat? Dit krijg ik in mijn vakgebied niet mee. Maar hier hoor ik stemmen dat het wel eens heel anders zou kunnen zijn. Dus ik was erdoor gefascineerd geraakt. En ik kwam wel met diagnoses en raking als van Willem Trommel over gulzig bestuur in onze tijd. Een oratie geschreven in nadagen van Balken en de Vier. Paul Frissische boeken over de fatale staat, staat van verschil, met constante agenderingen van hoe ambities en maakbaarheid zouden doorgaan. Ja. Dus ik was er enorm door getriggerd om dat toch maar eens uit te gaan pluizen. Maar hoe zit het dan precies?
Ja.
En wat is dan dat denkbeeld van maakbaarheid en waarom is het dan bezwaarlijk? Van wat zou er dan mis mee zijn? Dus ik, al die vragen, al die intellectuele vragen kwamen boven. En miste toch wel een samenhangend verhaal of samenhangende visie daarover in de bestuurskunde.
Komt dat dan misschien ook omdat het in de bestuurskunde zo verondersteld is dat je natuurlijk bezig gaat, om het even plat te zeggen, in de bestuurskunde ben je zo gericht op, je bent al a priori eigenlijk gericht op actie. Je wil iets doen. Want je gaat iets besturen. Dus je wil al dingen in werking zetten. Je acht ook jezelf kundig en ter zake kundig om dingen te kunnen opzetten. Is dat niet, komt het daarom dat er geen fundamentele reflectie plaatsvindt op dat idee, het vakgebied zelf? Hangt het er zo mee samen?
Het heeft denk ik met een aantal dingen te maken. Met het eerste inderdaad dat bestuurskunde per definitie een op de praktijk georiënteerd vakgebied is. Dus het is ontwikkeld om beleid en bestuur te verbeteren. En dat bedoel ik niet cynisch, maar dienstbaar te zijn aan de macht. Ja. Dus met beleidsonderzoek. Dat praktisch karakter van het vak heeft er ook mee te maken dat je weinig aandacht hebt voor de meer fundamentele reflecties. Mm-hmm. Ik vermoed toch dat het ook ergens wel te maken heeft met voor welk onderzoek weet je geld bij elkaar te bereiken. En kun je dus je focus op leggen als vakgebied. En als veel onderzoek gaat over hoe kunnen we beleid X en Y verbeteren, of welke interventies zijn succesvoller dan andere, zal daar ook de aandacht mee heen gaan. Dus ik denk dat daar ook heel erg mee te maken heeft, waardoor word je gefinancierd. Mm-hmm. Het heeft denk ik ook een mentaliteit inderdaad van bestuurskunde te maken, de wereld willen verbeteren. Publieke professionals om de publieke zaak op een hoger plan te tillen. Maar er zit tegelijk ook wel, ik aarzel even over, zit het a priori in het vakgebied? Ik denk het uiteindelijk wel. Maar het vakgebied zelf heeft denk ik heel lang gedacht dat ze eraan voorbij waren. Dus ik laat in mijn proefschrift ook zien dat een aantal belangrijke bestuurlijke en bestuurskundige modellen van deze tijd, mm-hmm. als we spreken in termen van netwerk governance, met allemaal partijen tegelijk beleid maken, in plaats van één centrale actor, dat ook nog die sporen daarvan draagt. En de hele wereld van preventiebeleid, maar ook de surveillance en alles wat daar omheen komt en nudging, daar ook nog sporen van draagt. Dus het zit a priori in de bestuurskunde voor een belangrijk deel. Wel, er zijn ook altijd tegenstemmen en er zijn verschillende stromingen. Maar het vakgebied zelf heeft wel heel lang de opvatting gehad, denk ik, dat ze daaraan voorbij waren. Dus het was ook gewoon vergeten, denk ik, in die zin. Mm-hmm. Dat was toen, hoeven geen aandacht meer aan te besteden. Dat is wat we net over hadden, dat verkeerde historisch perspectief eigenlijk op de maakbaarheid.
Ja, dit boek is denk ik, zoals ik het lees, het is natuurlijk een onderzoek bestuurskundige, filosofisch van aard, allebei. Maar ik denk grosso modo is het meer een filosofische reflectie op bestuurskundige thematiek dan andersom. Wat vermag je als filosoof eigenlijk wanneer je inderdaad, wat zijn je ambities en wat hoop je misschien te bereiken? Misschien een grote vraag, maar zeg maar, wat zijn je ambities als filosoof wanneer je op deze manier op zo'n fundamentele thematiek eigenlijk buigt en zoiets abstracts als maakbaarheid als het ware probeert voor het voetlicht te brengen en daar vervolgens probeert om dat nader te bekijken en dat te onderzoeken? Wat zou dan een effect kunnen zijn, om even in termen van die maakbaarheid te blijven, van zo'n proefschrift?
Ja, dat is een mooie. Dat is een vraag waar ik tijdens het schrijven wel veel mee veel naar gezocht heb. Wat doe je dan eigenlijk? Hè? Want er bestaat toch een soort beetje een beeld van, als je met vier alleen maar achter je bureau zit te denken en te schrijven, ja, dan sta je wel zo ver van de praktijk af, dat kan geen impact hebben. Wat lever je dan op? Dus dat is wel een tijd mijn worsteling geweest. Tegelijk zag ik wel heel veel bestuurskundigen en mensen in de beleidsmakers natuurlijk worstelen met het gebrek aan grip. De bestuurskunde heeft heel veel over wicked problems, over beleidsonzekerheid. De moeizaamheid om in zo'n laatmoderne samenleving nog echt dingen in de greep te krijgen. Crisis op crisis die elkaar opvolgen.
Ja.
Dus tegelijkertijd, het is ook wel een besef die beperkte maakbaarheid dat heel diep in dat bestuurlijke en bestuurskundig denken zit. Maar daar niet echt tafel er is om daar echt op te reflecteren en om daar een ander pad in te slaan. Dus als je vraagt wat voor macht aan zo'n theoretische studie. Voor mij is de rol van filosofie in zo'n vakgebied dan toch, ten eerste denk ik, maar gewoon de klassieke rol denk ik, van de filosofie om de dienst van de verheldering. Dus door secure analyse van denkbeelden. Datgene wat veel beleidsmakers en politici intuïtief beseffen. En ook denk ik vaak onmiddellijk erkennen. Daar woorden aan te geven.
Ja.
En door een begrip als maakbaarheid, maar ook alternatieve begrippen. Het wemelt in sociale wetenschappen en in de bestuurskunde nu van aandacht ook wel voor. Ik heb het over sociale praktijken, over ambachtelijkheid. En dat spreekt op een bepaalde manier tot de verbeelding. Mm-hmm. Maar helemaal helder wordt het ook niet altijd. Dus pogingen doen om dat soort concepten en denkbeelden goed uiteen te leggen. Maakt wel dat je mensen taal aanreikt. Taal voor wat ze intuïtief voelen. Dus dat denk ik de eerste. En dat is ook mijn eerste doelstelling. Om te verhelderen. Conceptueel te verhelderen.
Ja.
Om vervolgens daarna debat te kunnen voeren. Dus mijn tweede hoop is ook wel. Inzet is ook wel. Dat zo'n boek ook al bijdraagt aan maatschappelijke verandering. Ik heb het in termen. Ik heb het geprobeerd filosofisch methodologisch een beetje te verantwoorden. Dan ga ik met Charles Taylor zijn begrip sociale verbeelding aan de haal. Maar ook met, aan de haal gebruik ik. Maar ook wel met dat wat filosofie dan kan doen in praktijken. Hè? Want wetenschap is ook een praktijk en staat in allerlei maatschappelijke praktijken. En filosofie kan dan door juist die conceptuele analyse die verheldering bieden. Maar gewoon juist ook door de taal die ontwikkelt en aanreikt. En daarmee het debat voeren, maatschappelijke verandering in een goede richting sturen of in een andere richting.
Hmm.
Of in elk geval mensen taalrijk om die richting in te slaan.
Ja.
Van gematigdheid, van ambachtelijke politiek beleid. En dat, ik heb dat methodologisch op een andere manier nog wel verantwoord te spreken in termen van kritische bestuurskunde. Dus heel veel bestuurskunde is, ik noem het even dienstbaar, aan de macht gaat mee om beleid alleen maar te verbeteren. Dus inmiddels een school van kritische bestuurskunde die toch juist ook wel die normatieve en die reflexieve dimensie van bestuur in wil brengen. Dus kritische vragen vertellen, doen we wel de goede dingen?
Ja.
Weten we zeker dat we dat spoor van maakbaarheid op willen en kan het ook anders?
Ja.
Nou, en eigenlijk aan dat perspectief van kan het ook anders heb ik stem willen geven.
Ja.
Door het perspectief van maat houden, ambachtelijkheid in te brengen.
Ja.
En hoe dat dan ontsnapt aan maakbaarheidsdenken, die termen, ja. Die denkbeelden. Dus dus bijdragen via verheldering en dan maatschappelijke verandering stimuleren. En misschien wel de laatste wat ik hoop en ook wel de taak van de filosofie vind in zo'n vakgebied. Is zo'n vergeten denkbeeld in de bestuurskunde opnieuw inbrengen. Heb ik dat ook wel een soort een beetje pompeus pedagogische ambitie genoemd. In de zin van, ik wil dit ook wel echt weer voor de huidige en nieuwe generatie bestuurskundigen.
Mm-hmm.
Dit denkbeeld als een van de grondslagen van het vakgebied en de grondslagen van bestuur en beleid onder de aandacht brengen. Net zoals we vandaag de dag belangrijk vinden om te blijven denken over wat is de rechtsstaat en de verhouding tussen staat en samenleving. Begrip als democratie en publieke ruimte belangrijk vinden, moeten we ook zo'n begrip als maakbaarheid blijven overdenken als iets dat gewoon ons denken over publieke zaak enorm stempelt en waar je toe moet verhouden. Dus, en volgens mij kan filosofie dat juist doen, dat ze juist zich meester maakt van conceptuele analyse en verheldering.
Ja. Ja, je gebruikt ook een hele duidelijke normatieve analyse in de zin van, we nemen natuurlijk een bepaald uitgangspunt en ik ga gewoon eens bijvoorbeeld een contrastbron inbrengen. Zoiets wat je dan een soort noodlottige houding eigenlijk meer noemt. Ten einde dat beheerst dat maakbaarheidsdenken gewoon eens even onder de loep te kunnen nemen. Hoe zit dat met met zo'n houding van noodlottigheid? Is dat iets, als je dan zo'n contrastbron inbrengt, dan kan je natuurlijk daarbij teruggrijpen ook op oude bronnen, op oudere manieren van hoe andere beschavingen of andere volkeren, andere mensen zich verhielden tot het leven. Hoe kan dat inspirerend werken, als het ware? Zo, het tegenoverzetten van zo'n contrastbron om dit helder te maken.
Ik weet niet of ik je vraag helemaal scherp, want je zegt hoe kan het inspireren? Als ik dan... We moeten ergens, denk ik, onze inspiratie vandaan halen. Of een tegenbeeld opnoemen. En als wij in een moderne tijdvak echt één denkrichting al dominant hebben, dan kun je de vraag stellen, ja, maar dit hebben we niet altijd zo gedaan. Dus hebben we het in het verleden op andere manieren gedaan? Welke waren of denkbeelden waren voorheen belangrijk?
Ja.
En kunnen die nu als tegenstem domineren?
Precies. Ja, dus je gebruikt echt oude bronnen als het ware om dat een huidig dominant wereldbeeld aan het licht te brengen.
Ja.
En om daar ruimte eigenlijk zo te creëren of inspiratie uit te putten om daarover na te kunnen denken, daar stilte bij kunnen staan. Ja. Je hebt eigenlijk die oude bronnen daarbij ook nodig. Anders dan is het heel moeilijk om dat in te kunnen zien.
Ja, wel als je diagnose is dat, en dat is de diagnose van mij over maakbaarheid ook, dat die helemaal verweven is met de moderniteit en het moderne wereldbeeld en het liberalisme en de ethiek van de moderniteit. Ja, dan zul je of daarvoor uit moeten grijpen. Dat is ook in de bestuurskunde volop gebeurd, postmoderne bestuurskunde. Mm-hmm. Waarin begrippen als ironie en fataliteit, noodlot, een rol zijn gespeeld. Maar daarvan kun je ook zeggen, en daar hint ik ook op, van ja, dat is misschien ook wel weer te radicaal, te veel ontkennend in termen van wat maakbaarheid, wat wij vermogen in termen van maakbaarheid. Maar het kan ook een soort frivoliteit zijn. En de vraag van, ja, helpt dat ons nou echt verder? Want een postmoderne bestuurskunde kan ook gemakkelijk toch wel in een soort van niet te doen stand blijven. Ga maar op je handen zitten. Het is een prachtig devies van Paul Fris, met wie ik in mijn proefstuk ook in discussie ben. En ik denk dat het heel, heel nuttig is. Maar soms moet je ook wel weer je handen onder je stoel vandaan halen en wel aan de slag gaan. En hoe doe je dat dan voorbij die maakbaarheid?
Ja, ja, ja.
En dan vond ik het heel vruchtbaar om niet van modernisme naar postmodernisme te kijken, maar naar het premoderne bronnen. We hebben tegenwoordig over de moderne maker als ingenieur. Ja, dat is een beeld van de moderniteit, van de 19e eeuw. Wat voor beeld van maken hadden we daar dan voor? Dan komt het begrip ambachtelijkheid naar voren. Ambachtelijk maken. Wat houdt dat dan in? Hoe kan dat ons inspireren? Ik vind dat mooi om die bewegingen van oude bronnen inderdaad naar voren te halen. Net als de deugdethiek, dat komt natuurlijk ook vanuit het klassieke denken en het christelijke denken. Ik denk dat het onmisbaar is om die beweging te maken. Willen wij onder dat modernisme en onder het postmodernisme uitkomen? En toch weer zoeken naar constructieve perspectieven die niet in de valkuil van de maakbaarheid stappen.
Ja, want die twee die lijken soms ook al is het misschien een hele abstracte uitspraak, maar dat modernisme en het postmodernisme lijken elkaar soms in een soort padstelling, een soort wurggreep te houden, ja. Eigenlijk onderling. Een soort padstelling waar ze niet uitkomen.
En precies daar ben ik naar gezocht, hoe kun je daar wel uitkomen? Als je kritiek hebt op een hele geradicaliseerde en geproblematiseerde manier van beleid maken, van beleidsinterventie, mm-hmm. Dan kun je dat helemaal bekritiseren van, nou ja, met ironie, met differentie, met op je handen zitten, met fataliteit. Maar ja, als je dan toch weer wil gaan doen, hoe voorkom je dat je in die oude reflex terugziet als je daar weer aan ontsnappen? Dus ik heb wel geprobeerd echt een stap verder te zetten. En moest daarvoor wel teruggrijpen op nog oudere bronnen.
Ja, ja.
Maar volgens mij maken we op allerlei plaatsen in onze cultuur die beweging. En ben ik daar eigenlijk op een bepaalde manier in meegegaan. Ik ben niet natuurlijk de eerste die met ambachtelijkheid aankomt zetten of met de deugdethiek.
Ja.
Ik probeer eigenlijk in dat spoor verder te gaan en te laten zien wat dat kan betekenen voor beleid en politiek.
Ja, zo'n ambachtelijkheid, dat is typisch iets wat je ook heel erg ziet bij stromingen van McIntyre en dergelijke, waar je heel erg teruggrepen op die Aristoteliaanse, het idee, een soort deugdethiek inderdaad, dat wordt dan in een nieuw jasje ondergebracht. Waarbij vooral dat die notie van dat ethos centraal staat, het karakter of iets van mensen. Hoe zou je dat als, hoe zie je dan voor je dat zoiets een oplossing zou kunnen zijn, een antwoord kan zijn op die padstelling van die twee concurrerende manieren van bestuurskunde, van de ene de postmoderne, de andere de moderne?
Ja, de vraag is natuurlijk, hoe doorbreek je zo'n patroon?
Ja.
En als het niet alleen maar een kwestie is van beleidsinstrumentarium, van ik kies voor het een of het andere, je moet ergens door gestimuleerd worden. En als de diagnose uiteindelijk is dat maakbaar niet alleen maar een bepaald set aan beleidsinstrumenten die heel erg ambitieus zijn, maar dat die geschraagd worden of gestimuleerd worden, voortgestuurd worden door een bepaald cultureel, door een levensideaal, mm-hmm. En dus ook een persoonlijke houding, ja, dan zul je uiteindelijk toch ook daar moeten beginnen. Dus wat is eigenlijk een soort van het breekijzer of het beginpunt? En dan heb ik toch zoiets van, ja, uiteindelijk wat ons voortdrijft is een diep verlangen. Dus we zullen ons eerst moeten leren oefenen in een ander verlangen. En dus dat we in het verlangen van maat houden als iets schoons, als iets goeds. Dus ik heb dat wel inderdaad, daarom in mijn tweede deel van het boek begin ik echt expliciet met dat hoofdstuk. Willen we het echt fundamenteel aanpakken, dan moeten we ons eerst bezinnen op hoe staan we nou uiteindelijk in het leven. En op, ook politiek bestuurlijk in het leven. En wat kan ons dan gidsen?
Ja.
Dus ik denk wel dat je uiteindelijk, dat we ook die dimensie van het verlangen niet moeten negeren.
Ja. Ja. Heel mooi. Robert, ik wil je danken voor dit gesprek. En heel verhelderend. En ik kan het iedereen aanraden om jouw proefschrift nog eens even op na te lezen. Het is onlangs uit verschenen bij Boom Bestuurskunde.
Dankjewel. Graag gedaan.